En die zei van als ondernemingsraad zich zouden realiseren hoe in de directiekamers gesproken wordt over wat de ondernemingsraad niet allemaal zou kunnen doen met zijn bevoegdheden en hoe dat het besluitvormingstraject zou kunnen beïnvloeden. Als ze zich daar bewust van waren, dan zouden ze veel meer invloed kunnen uitoefenen dan ze feitelijk doen.
Ik stel je natuurlijk heel veel vragen. Ik ben niet de enige met vragen over deze wereld. Daarom heb ik een aantal vragen verzameld van mensen in mijn omgeving die ook vragen hebben over de ondernemingskamer, over procederen, over ondernemingsraden. En ik ga er een paar op je afvuren.
Prima.
Klaar voor?
Ga ervoor. Yeah.
Oké, okay, komen ze. Stel je voor, wij starten als bedrijf een OR. Wat is een dikke tip om een geschil te voorkomen?
Als je een ondernemingsraad start, dan start je met overleg met je overlegpartner, de bestuurder. De wet zegt dat de bestuurder allerlei dingen moet voorleggen. Dan als dat een adviesplichtig besluit is, moet hij advies vragen en dergelijke. Van belang is dat je als ondernemingsraad op die informatie die je krijgt, je één goed laat informeren. Dus als het je niet duidelijk is, doorvragen totdat het je wel duidelijk is. En dan vervolgens intern ook kijkt van wat vinden wij nou van belang, rekening houdend met wat de bestuurder allemaal voorstelt. Rekening houdend ook met wat er binnen de organisatie en impact zou kunnen zijn. En dan is het nuttig om te proberen met zo duidelijk mogelijke adviezen ook te komen. En daar in het overleg ook duidelijkheid over te creëren. En je ziet vaker dat een ondernemingsraad, voordat die advies uitbrengt, in het overleg naar de bestuurder toestapt van nou, je hebt ons hierover advies gevraagd. Wij zitten nou nog met drie dingen. Als we die nou nog met elkaar zouden kunnen regelen, dan vinden we het een prima plan. En dan ga je met elkaar het overleg over in. En dan ga je kijken of je eruit kunt komen. Op die manier kom je veel minder snel in een proceduretraject. Want een andere route kan zijn dat je zegt, we brengen een advies uit met drie voorwaarden. En dan moet de bestuurder met een besluit komen. Dat wijkt af van die drie voorwaarden. Mm. Nou, dan moeten we binnen een maand wel of niet in beroep gaan. En een maand lijkt lang, maar is feitelijk heel kort bij een ondernemingsraad. Want je moet een vergadering hebben. Die heb je misschien na drie weken weer. Mm. Je volgende vergadering moet je beslissen of je in beroep gaat. Dus een maand in medezeggenschapstraject vliegt zo voorbij. Nou, laten we dan toch maar beroep instellen, want anders is de termijn voorbij. Dan moeten we een advocaat inschakelen. Terwijl als je vooraf over die voorwaarden overleg gevoerd had, dan wist je al tot waar die ondernemer bereid was. En vaak zie je met dat intrekken van die zaken, 3 op de 4 zaken wordt ingetrokken, dat bijvoorbeeld op die 3 voorwaarden er achteraf in dat overleg toch nog wel weer voldoende uitgekomen is waar ze elkaar hebben kunnen vinden. Mm. Nou, dat had je ook vooraf kunnen doen.
Ja.
Yeah. Dus hoe voorkom je procedures? Door proberen zo helder mogelijke standpunten te formuleren. En voordat je adviseert, daar ook over het overleg over gaan. En dan kan het best zijn dat je uiteindelijk zover van elkaar af zit dat je elkaar niet kunt vinden, bestuurder en ondernemingsraad. En dan kan de OR afweging maken van, nou, dan gaan we nu toch eens even op papier zetten waarom we het er nog steeds niet mee eens zijn. En dan sta je ook sterker in een procedure, omdat een van de lijnen uit de rechtspraak van de ondernemingskamer en ook de Hoge Raad is, dat de bestuurder in zijn besluit alleen dat hoeft af te wegen wat de OR in zijn advies naar voren gebracht heeft. De bestuurder moet in zijn besluit ingaan op de bezwaren van de OR. En als je in een beroepsprocedure nog met nieuwe bezwaren komt, dan worden die meteen terzijde geschoven, want dat staat niet in het advies van de OR. Dus het uiteindelijke advies wat je uitbrengt is heel belangrijk. Nou, in dat voorbeeld van die 3 voorwaarden, als je het over die 3 voorwaarden eens bent, ja, dan weet je, we gaan niet in beroep, dus dan maakt de tekst van het advies ook niet zoveel meer uit. Dan is het meer in de communicatie naar de achterban of naar de bestuurder om het dan vast te leggen. Maar juridisch is het niet meer zo spannend, want je weet al dat je met elkaar eens bent. Maar als je eruit komt dat je het over die 3 voorwaarden niet met elkaar eens kunt worden en de OR vindt ze toch nog wel steeds van belang, ja, dan moet je goed je bezwaren allemaal gaan onderbouwen om zo sterk mogelijk ook eventueel te staan in een procedure. En dan zie je soms ook nog wel weer dat die onderhandelingen voor het advies, als die niet lukt, dat het dan in 3 van de 4 zaken na het advies en als er een procedure aanhangig gemaakt wordt, toch nog aan de overlegtafel uiteindelijk eruit gekomen wordt. Ik kan me herinneren bijvoorbeeld een mooi voorbeeldje wat bij heel lang geleden bij ING speelde. De banken maakten winst als nooit tevoren. Misschien doen ze dat nu ook wel weer. En er was een geschil over het sociaal plan en de hoogte van de afvloeiingsregeling. En ING kwam daar met de vakbonden niet uit en zei, dan gaan we met de ondernemingsraad onderhandelen. Toen adviseerde de ondernemingsraad negatief. Die zei van ja, jaren geleden hebben wij gevraagd van kunnen wij niet aan de overlegtafel over het sociaal plan zitten. Toen zei de vakbonden en ING nee, dat willen we niet. Dat is iets echt voor het overleg met de vakbonden.
Mm-hmm.
En nu komt dan ING omdat ze met de vakbonden niet tot een akkoord komen bij de OR langs om advies te vragen. Dus de OR adviseerde negatief omdat er geen akkoord over het sociaal plan met de vakbonden was. Nou, 2 dagen voordat de zitting plaatsvond was vanwege het feit dat die ondernemingsraad de beroepsprocedure gestart werd, is er alsnog de vakbonden uitgenodigd om rond de tafel te zitten. En is er alsnog een akkoord gekomen en is die zaak ingetrokken. Nou, daar zie je dus ook dat de bevoegdheden die de OR heeft, kan soms ook in samenspel ook met de bevoegdheden van de vakbonden, leiden dat er toch alsnog resultaten bereikt worden.
Precies, ja. Ja, precies. Dan zit je er eigenlijk ook al heel anders in de wedstrijd, hoe je het nu ook omschrijft. Niet alleen qua inhoudelijk, maar ook qua toon. Hoe breng je iets? Is het een harde eis? Zeg je, dit is ons advies, patsboom, klaar? Of ga je vooraf in dat hele traject het gesprek aan, de dingen verzamelen? Er zit natuurlijk veel meer communicatie in.
Nou ja, sowieso is het veel van medezeggenschapsoverleg blijft bazaal ook communiceren met elkaar. En als ondernemingsraad, en dat is ook afhankelijk van hoe een ondernemingsraad samengesteld is, als jij een brede samenstelling bent van wat er leeft binnen de organisatie, je kunt dat ook vertolken, dan zie je ook dat een ondernemingsraad heel veel betekenis kan hebben binnen een onderneming. Ik heb voorbeelden gezien waarvan ondernemingsraadsleden niet hoog opgeleid, maar wel wetend wat in de organisatie speelt. Dan iemand als voorzitter van ondernemingsraad ook tegen de raad van bestuur zegt van ja, als je dit gaat doen, dan pleek de pleuris uit. Nou, dat kan een advies zijn wat hard klinkt en ondiplomatiek. Maar voor zo'n bestuurder, zeker als het een organisatie is waar veel mensen productiewerk doen of dergelijke, is dat wel een duidelijk signaal. Daar heeft hij wat aan.
Ja.
Dat kan een heel belangrijk nut zijn ook van het advies, een overlegtraject met een ondernemingsraad.
Mm-hmm.
Als de ondernemingsraad goed kan vertolken. En dan is wel van belang dat als iemand dat zo zegt namens de ondernemingsraad, dat dat ook daadwerkelijk zo leeft. Als je een beetje onzin zit te vertellen, ja, dan houdt het snel op. En dan kun je 1 keer doen, kun je 2 keer doen, maar dan ben je positie ook kwijt. Maar als je een positie opbouwt waarbij je overlegpartner weet, ik praat hier met iemand die voelhorens in de organisatie heeft, dan is dat een hele nuttige informatiebron voor een bestuurder om mee te nemen.
Ja.
En dan kan hij dus ook zeggen van ja, ik had misschien dit wel op een makkelijkere manier willen doorvoeren, maar ja, als de makkelijkere manier zoveel weerstand opvoert, dan moet ik misschien toch wat gefaseerder te werk gaan of op een andere manier om daar rekening mee te houden.
Ja, luisteren naar een persoon die is gekozen vanuit de organisatie. Daar zit wel dergelijk wat achter. Ja.
En dan vooral ook in die zaken waarbij de bestuurder ook weet dat die OR ook goed vertolkt wat er leeft in de organisatie.
Mm-hmm.
En ja, het beeld van hoe ondernemingsraden functioneren is ook heel divers. Je hebt ook ondernemingsraden die zelf het moeilijk vinden om een standpunt te bepalen, blijven doorvragen en nog meer doorvragen. En ja, nu hebt u dit antwoord gegeven, hoe zit het daarmee? En het is natuurlijk de ondernemer ook die besluiten gaat nemen en die moet dus ook door weer informeren.
Mm-hmm.
Maar de meerwaarde van ondernemingsraden is om op een gegeven moment er ook wat van te gaan vinden. Om ook proberen invloed uit te oefenen op die besluitvorming. En dat vergt wel ook weer wat van een ondernemingsraad. En als je als het bijvoorbeeld over een onderwerp gaat waar je zelf in eigen kring onvoldoende zicht hebt wat er leeft in de organisatie, kun je natuurlijk ook zeggen, nou, wij gaan ook een tijdelijke werkgroep instellen waarbij mensen betrokken worden vanuit die organisatie. Nou, om op die manier dat beeld te vormen.
En standpunt te kunnen nemen.
En standpunt er dan in te kunnen nemen. Ja. Dan heb je ook een toegevoegde waarde in de besluitvorming, een eigen rol.
Ja.
En dat is iets wat je als ondernemingsraad ook moet opbouwen. En dat is ook in het overleg met bestuurder en ondernemingsraad. Er wordt wel eens zo'n soort spreekwijze gezegd van iedere bestuurder krijgt de OR die verdient en iedere OR de bestuurder die verdient.
Mm-hmm.
En dat geeft weer aan, het is wisselwerking en communicatie.
Die wil vaak voorbij komen, die spreek.
Als je een bestuurder hebt die zegt van ja, het staat in de wet dat ik een OR moet hebben, maar ik zou het zelf nooit doen, want ik weet toch wel wat het beste is voor de organisatie.
Mm.
Is het heel moeilijk als medezeggenschap een positie te krijgen.
Ja.
Als je een bestuurder hebt die zegt van, ik vind het wel nuttig dat er een OR is. Want dan hoor ik ook naast datgene wat ik allemaal van mijn adviseurs hoor, ook nog eens van anderen wat er leeft in de organisatie. Mm. Dus ik wil ook graag van de OR horen. En ik vind het eigenlijk ook niet prettig of niet acceptabel als een OR zegt van, ja, wij weten eigenlijk niks of zo. Ik wil de OR ook. En dan zie je soms ook wel eens dat zo'n bestuurder een OR ook wel wat prikkelt als dat nodig is. Van, kom op jongens, we zitten hier heel veel geld en tijd te verdoen met elkaar. Dat moet wel wat opbrengen. Dus ja. Ik wil ook wel dat jullie die invloed de kans ook pakken. En ook zorgen dat je mij kunt informeren over wat er leeft.
Ja, ik heb jullie nodig.
Ik heb jullie nodig. Ja, ja, precies.
Goeie. Het is wel een mooi uitgangspunt.
Ja.
Nog een vraag. Wordt het starten van een juridische procedure over het algemeen onderschat, denk je? Ik heb natuurlijk al een beetje gehad over hoeveel zaken er uiteindelijk toch niet doorgaan, om het zo even te zeggen.
Ik zou zeggen, het wordt onderschat en het wordt overschat.
Oh.
Allebei. Onderschat is van, je gaat procederen. En vaak is, zowel voor een ondernemingsraad als voor een bestuurder, die staan niet dagelijks in de rechtszaal. Dus het is once in a lifetime. Hè? Je hebt er niet altijd mee te maken.
Mm-hmm.
En dat betekent dat je zegt van, we zijn niet eens met uw besluit. We zijn het er zo niet mee eens. Dan we een ander gaan vragen om te kijken of dit wel door de beugel komt.
Mm-hmm.
Nou, dat betekent ook, afhankelijk van wat voor soort besluit het is, dat de bestuurder ineens wil, dan gaat iemand over mijn schouders meekijken of ik het wel goed gedaan heb. Dat kan, en als hij het niet goed gedaan heeft en als hij spelletjes gespeeld heeft, kan die ook doorhebben. Het zou wel eens teruggefloten kunnen worden. Nou, dan kan een bestuurder kan dat niet prettig vinden, want die wordt ook ongemakkelijk. En die gaat dat afreageren op OR-leden van, jongens, moeten jullie nu wel in beroep gaan? En als jullie dit gaan doen, dan gaat dit allemaal dit of dat betekenen voor de toekomst van de onderneming en dergelijke. En die procedure, dat gaat lang kosten. En misschien kunnen we de doelstellingen van de reorganisatie niet halen. Moeten we nog langer nog dieper gaan reorganiseren? En al dat soort druk kan uitgeoefend worden.
Mm-hmm.
Je hebt ook situaties waarbij ondernemingsraad en bestuurder doorhebben van, ja, het gaat hier over een reorganisatie waar heel veel mensen ontslagen worden. En dat de NOR zegt van, ja, wij kunnen het niet naar onze achterban verwoorden als wij niet iedere kans aangegrepen hebben om te kijken dat we zoveel mogelijk ontslagen kunnen voorkomen. Wij gaan het aan de rechter voorleggen.
Oh, dat is een hele andere.
Dat is een hele andere insteek. En ja, als je dat uitlegt aan een bestuurder, dan zegt hij, ja, ik vind het jammer dat jullie dat doen, want ik denk dat ik goed over het besluit nagedacht heb, maar ik snap het ook wel.
Oh.
En uiteindelijk, als de bestuurder dan van de rechter gelijk krijgt, heeft hij het nog relatief makkelijker om te zeggen om die reorganisatie door te voeren. Want die kan zeggen, de OR heeft er kritisch naar gekeken, de rechter heeft naar gekeken. En die zei ook dat het allemaal door de beugel kan wat ik nu doe. En dan zie je vaak dat de afwikkeling ook weer, of de uitvoering van een reorganisatie ook weer sneller gaat.
Heb er alles aan gedaan.
De bestuurder ook zegt, en als die bestuurder dan wel teruggefloten wordt, ja, dan moet hij op bepaalde punten zijn plan nog gaan aanpassen.
Mm-hmm.
En dit vertaalt zich bijvoorbeeld heel mooi als je in het gerechtsgebouw staat voor de zitting. Voor de zitting moet je wachten tot je naar binnen gaat. Daar staan partijen, ondernemingsraad, bestuurder, advocaten met allemaal pinguinjurkjes aan en een befje om en dat soort dingen. En dan zie je, soms zie je in die hal dat de ondernemingsraad links staat en de bestuurder 200 meter verder. En dan als de bode ze binnenroept, dan pas komen ze weer langzaam. Dan voel je de spanning door die rechtszaal. En soms zit je met elkaar te keuvelen en dan je kunt naar binnen toe en dan moet de ene partij links en rechts gaan zitten. En dan pas scheiden de wegen zich van elkaar. Dan heb je dat echt heel opvallend altijd ook. En dan zie je ook hoe de verhoudingen in de onderneming zijn en wat de beladenheid van de procedure is. Dat kun je het beste afmeten aan hoe partijen vlak voor de zitting, voordat die deur van de rechtszaal open gaat, daar staan met elkaar al dan niet te praten.
Ja, daar krijg je al heel veel informatie dan uit natuurlijk.
Ja,
eigenlijk al weet.
Ja, en dat is natuurlijk ook je rol als advocaat. Want als advocaat sta je vaker in die rechtszaal om 1, mensen erop voor te bereiden. En 2, ook proberen die spanning niet onnodig op te laten lopen. En ook een beetje
menselijk te houden.
Toch daar wat mogelijk is even het gesprek te voeren over en weer. Om op die manier te zeggen van, ja, je hebt een meningsverschil. Maar, en dat is ook weer kenmerkend voor de relatie tussen OR en bestuurder. Morgen moeten ze met elkaar weer in die vergaderzaal zitten. Hè. Het is als je een ontslagzaak hebt, iemand die bij een bedrijf ontslagen wordt. Ja, dan gaat het vaak om de vertrekregeling, het bedrag wat je meekrijgt. En daarna hebben die niks meer met elkaar te maken.
Mm-hmm.
Dus als je daar wat felle dingen zegt in een procedure. Ja, misschien wat ongenuanceerd, maar daarna zie je elkaar toch niet meer. Of mm-hmm. in ieder geval niet functioneel. Maar bij een OEN, ondernemingsraad en een bestuurder, ja, die hebben dit geschil. Maar volgende week is er weer een adviesaanvraag en heeft de bestuurder weer die mee. En partijen zijn daar meestal ook wel goed van op de hoogte. En ik vind in ieder geval, en dat is zeker wat wij ook als kantoor, als advocaten hebben, we hebben daar een belangrijke rol in. Je moet niet als een olifant door een porseleinkast gaan lopen. Mm. Ook al is er een geschil, dan moet je nog kijken van waar gaat het om en er rekening mee houden met ook op de toon waarop je dingen zegt, op de, wat je zegt en hoe je het naar voren brengt, dat partijen wel nog met elkaar verder moeten. Dus dat,
is dat ook jullie rol om daarin te adviseren? Om te zeggen van jongens, ja, kijk nog door naar volgende week en...
Ja, zeker. Niet in de zin van, kijk, als je goede belangen hebt en als ondernemingsraad je ergens sterk voor gemaakt hebt, dan moet je niet als advocaat zeggen van, ja jongens, jullie hebben wel sterk voor gemaakt, maar je hebt een sterk punt, maar van al wegen dit soort gedoe, doe het maar niet. Hè? Ik vind als mensen zich ergens sterk voor gemaakt hebben en dan ook zeggen van, we hebben een punt en ze hebben het ook, ja, dan moet je dat ook ondersteunen. Hè? Dus niet in de zin van afwimpelen. Maar wel rekening houden van, je kunt je ook sterk maken zonder dat je onnodig de relatie kapot maakt of zo.
Ja, goeie.
En daarbinnen zijn natuurlijk wel mogelijkheden. Ja. En daar hebben we, en daar kun je zeker als advocaat, omdat je gewend bent met procedures, en zeker als een kantoor als ons die veel ervaring met dit soort procedures heeft, ook op partijen op voorbereiden en ook een rol in spelen, dat dat niet onnodig escaleert.
Ja. Nog een vraag. Kun je een voorbeeld noemen van een hele complexe situatie die je de afgelopen jaren bent tegengekomen?
Ik kan me een voorbeeld herinneren waar het speelde bij een krantenbedrijf. PCM heette dat toen, de Volkskrant zat daaronder en het Algemeen Dagblad en dergelijke. En die zijn op een gegeven moment door een private equity, een investeringsbedrijf, overgenomen. En investeringsbedrijven die dan vaak een onderneming overnemen met het idee van, daar zitten we een paar jaar in en bij verkoop willen wij onze winsten veiligstellen. En vaak, tegenwoordig is dat weer iets minder, omdat banken zich ook wat anders opstellen. Vaak zeggen ze dan, wij kopen deze onderneming, maar we sluiten een lening af om die koopprijs te betalen. En die lening die laten we helemaal drukken op de onderneming die we kopen. Dus PCM werd verkocht voor 10 miljoen. En de partij die het kocht betaalde zelf 500.000. En de rest waren allemaal leningen die PCM zelf moest afbetalen.
Mm-hmm.
Nou, na 3 jaar vertrok die onderneming. En PCM zat met heel veel schulden achter. En had grote problemen in zijn verdere bedrijfsvoering. Nou, toen is door de Centrale Ondernemingsraad en ook met de vakbonden. De vakbonden hebben een enquêteprocedure gestart en ook de Centrale Ondernemingsraad heeft daar een rol in gespeeld. En ik heb voor beide daar opgetreden. Daar was tot dan toe in de overnamepraktijk, ook binnen de Nederlandse overnamepraktijk, het beeld van als je geld kunt lenen. Het is suf om niet met vreemd vermogen te financieren.
Mm-hmm.
Want dan ligt het alleen maar je eigen vermogen ligt een beetje saai op de bank te liggen en dat rendeert niet. Dus zoveel mogelijk vreemd vermogen erin. En in die procedure werd aan de vraag aan de orde gesteld van, is dit wel een juist beleid om als koper zo'n onderneming zo te financieren en dan ook tegen directieleden te zeggen, jij moet ook aandeelhouder worden, want dan kom je ook op belang van de aandeelhouder op. Dus ook directieleden gingen ook aandelen meekopen en ook leningen afsluiten en dergelijke. En toen ze vertrokken, dat ze dan de onderneming zo achterlaten.
Mm-hmm.
Nou, en dat was een complexe situatie met een buitenlandse investeerder, met een raad van commissarissen, met de aandeelhouder die speelde. Er zat nog een stichting die daarbij speelde. Dus er waren veel partijen. Dus in de procedure had je heel veel partijen die verweer voerden, waar je ook
mm-hmm.
Waar je dan namens de vakbond en de Centrale Ondernemingsraad op moest reageren.
Mm-hmm.
En uiteindelijk in die procedure is na jaren dan ook vastgesteld dat er sprake was van wanbeleid. En daarmee werd ook met name gezegd in zo'n situatie dat bijvoorbeeld de raad van commissarissen van zo'n bedrijf wat verkocht wordt, die moet extra kritisch kijken of dat wel in het belang van het bedrijf is, die voorwaarden waaronder dat plaatsvindt. Want die directeuren, die zelf mede ook aandeelhouder worden, die zijn op een gegeven moment weer meer met hun eigen belang bezig dan met het belang van de onderneming. Of dat kan verwateren in ieder geval. En in die procedure is dus ook vastgesteld van, ja, deze financieringsvorm was niet in het belang van de onderneming. En de raad van commissarissen heeft zijn rol om het belang van onderneming in die situatie te toetsen verwaarloosd. En ja, er is sprake van wanbeleid. Nou, en dat is een voorbeeld van een procedure die dan weer nieuwe normen gesteld heeft. De uitkomst van zo'n procedure die dan ook weer doorwerking gehad hebben, ook in de praktijk nadien.
Ja, ja, en ik snap als je hem zo wel in het kort uitlegt, maar dan heb je het ook over een procedure van jaren.
Ja, zeker. Dit was dan in het kader van een enquêteprocedure. Ja. Waar we dan ook de ondernemingsraad. Ondernemingsraad hebben geen enquête recht, maar vakbonden wel. Maar vaak zie je ook dat er dan ook de ondernemingsraden wel in de procedure een rol gespeeld wordt. Dat kan. En dat is dan eerst bij de ondernemingskamer om vast te stellen dat het twijfel is aan de juistheid van het beleid wat daar naartoe gaat. Dat is de eerste fase. Dan wordt er een onderzoeker benoemd. En dat in dit geval twee onderzoekers die ze. Ik laat nu zien, 10 centimeter dik rapport uitgebracht hebben over de gang van zaken. Mm-hmm. En als dat onderzoeksrapport er ligt, dan kun je vervolgens nog een tweede procedure starten om door de rechter te laten vaststellen dat uit dat onderzoek gebleken is dat er sprake is geweest van wanbeleid. En ook voorzieningen eventueel vragen. Dus ja, dat heeft al met al, denk ik, dat traject wel een 3 jaar geduurd heeft of zo. Normaal gesproken, even ook om het beeld goed te krijgen, procedure bij de ondernemingskamer, bijvoorbeeld in het adviesrecht. Binnen een maand moet je in beroep. De zitting vindt ongeveer 6 of 7 weken na indiening van een beroep plaats. En de uitspraak komt ook weer na 6 of 7 weken. Dus in beginsel, dat is voor juridische procedures, zeg maar na 3 maanden heb je de uitspraak van de rechter. In het algemeen. En dat is weer ook tegen de achtergrond van bijvoorbeeld bij een reorganisatie. Ja, een bedrijf kan ook niet lang blijven wachten of het wel of niet doorgevoerd moet worden. Bij een overname, ja, je kunt op een gegeven moment moet het wel door. Ook de afspraken met de banken zijn aan tijd gekoppeld en dat soort dingen. Anders krijgen we weer andere rentetarieven. Dus er moet wel snelheid zijn in die procedure. Dus, en dat is voor juridische procedures. Hè. En wat ik eerder aan het begin zei, van het is ook de enige procedure in de feitelijke aanleg. Hè. Dus het is meteen, daarna is het ook duidelijk. En je kunt alleen nog maar in cassatie over het recht. Maar het feitelijk oordeel ligt dan en dat is ook bindend.
Ja. Mooi, goed om er zo een beeld van te hebben hoor. Ja. hoe het kan lopen ook. Om hem af te sluiten, van alles wat we hebben besproken. Lou, wat zou je de luisteraars willen meegeven als boodschap, als uitsmijter van vandaag? Wat zou dat kunnen zijn?
Daar zitten een paar dingen in die ook al teruggekomen zijn. Hè. 1, mensen die in de medezeggenschap actief zijn, die zijn bovengemiddeld geïnteresseerd in hun eigen organisatie. En probeer de mogelijkheden die je daarin hebt ook zo vorm te geven dat je echt een positie in het overleg hebt. En dat hoeft allemaal niet juridisch sterk onderbouwd te zijn. Maar vooral op de inhoud en dat je goed vertolkt wat er leeft binnen de organisatie. En 2, mijn boodschap is niet van de wet op de ondernemingsraad is een wedstrijd om zo snel mogelijk bij de rechter te komen. Het procederen is een voorziening die je aanwezig hebt, die in je gereedschapskist zit als ondernemingsraad, die je heel vaak niet nodig hebt. Maar soms kan het ook van belang zijn om daar wel voor op te komen als je zelf denkt dat het gaat om een onderwerp wat zo zwaar weegt dat je toch een stap verder wil zetten. En je ziet ook vaker dat als er een keer zo'n procedure aan de orde geweest is, dat dat ook een louterend effect kan hebben in het overleg. Want een bestuurder weet ook daarna, ja, als ik de ondernemingsraad niet voldoende serieus neem, als ik er niet echt goed op inga, dan kan het zijn dat we nog een keer weer die gang te maken moeten hebben. En dat zie je vaak ook wel vanuit onze praktijk. Als een ondernemingsraad vanuit de vrees voor de procedure heel veel dingen over zich heen laat gaan, dan krijg je op een gegeven moment ook een overlegklimaat en een positie waarbij je weinig of minder resultaten kunt bereiken. Mm. En als je op een gegeven moment ook een keer zegt van ja, maar dit is voor ons zo zwaar, we zetten die stap. En dan uit het hele verhaal van vandaag blijkt ook wel, dat wil nog niet zeggen dat je helemaal tot het gaatje hoeft te gaan. Nee. Want er zijn nog zoveel fases voor van overleg en om eruit te komen. Maar dan is ook wel in het overleg duidelijk van ja, we hebben er wel rekening mee te houden dat we niet alleen gedwongen zijn om intern in onze eigen overlegkamer tussen bestuurder en OR eruit te komen, maar dat er ook altijd nog een mogelijkheid is als dat niet lukt, dat dat eventueel extern kan komen. En die dimensie daarbij versterkt de positie ook van de ondernemingsraad. Er is ooit een onderzoek geweest vanuit de SER, de Sociaal-Economische Raad, over het functioneren van de medezeggenschap en de vraag of een OR ook niet meer bevoegdheden zouden moeten krijgen. En de conclusie van dat CER-advies was eigenlijk, er hoeven niet zoveel meer bevoegdheden in de wet geregeld te worden, maar er is sprake van een onderbenutting van bevoegdheden. De WER heeft veel meer bevoegdheden dan die feitelijk gebruikt. En een van de dingen die mij altijd bijgebleven is, dat in dat kader van dat onderzoek werd ook een advies gevraagd aan een hoogleraar die ook advocaat aan de Zuidas was. En die zei van, als ondernemingsraden zich zouden realiseren hoe in de directiekamers gesproken wordt over wat de ondernemingsraad niet allemaal zou kunnen doen met zijn bevoegdheden en hoe dat het besluitvormingstraject zou kunnen beïnvloeden. Als ze zich daar bewust van waren, dan zouden ze veel meer invloed kunnen uitoefenen dan ze feitelijk doen. Want aan de binnenkamers, in het plannen van trajecten, wordt veel meer rekening gehouden met van, ja, maar de OR kan deze stap zetten en dan duurt het weer zoveel langer en dan moeten we daar rekening mee houden.
Dus dat
dan ondernemingsschade zich realiseren.
Ja, ja, dus ja, dat ja. Het kan gebeuren brengt al heel veel mee in de manier van besluiten nemen. Hetzelfde eigenlijk wat je zegt over dat je kan gaan procederen, doet al zoveel met een ondernemingsraad, met een bestuurder. Ja. Dat het uiteindelijk niet eens hoeft te gebeuren, maar dat het kan, dat het ja. Er is. Dat,
en, ja. En dat kan, dat kunnen betekent dus wel dat dat heel veel voldoende is, hè, die preventieve werking van die mogelijkheid. Maar dat je als ondernemingsraad ook niet te verkrampt moet zijn van, ja, we gaan dit nooit doen, want daar zitten zoveel gedoe aan vast.
Nee, geen grote angst ervoor creëren.
Want op een gegeven moment een keer die stap zetten, kan ook weer van belang zijn voor de opbouw van je positie in het overleg.
Dat is een hele mooie en volgens mij goede afsluiter om zo te kijken naar de mogelijkheden vanuit jouw vakgebied.
Ja.
Hoe gelaagd het is voor ondernemingsraden. Lou, we zitten aan de tijd. We hebben veel besproken vandaag. Hartstikke bedankt voor al je informatie, voor je verhalen en hoe concreet je het hebt kunnen maken wat deze ingewikkelde kant van ondernemingsraden en medezeggenschap is.
Maar graag gedaan. Ik heb naar jouw blik zitten kijken en ik heb het idee dat ik jou in ieder geval iets wijzer gemaakt heb. En ik hoop dat dat ook voor degenen die deze podcast luisteren ook zo is.
Zeker, daar ga ik wel van uit. Oké, hartstikke bedankt. En iedereen weer heel erg bedankt voor het luisteren. En tot een volgende. Doei!